Ja, willen we weer verder gaan met Galaten. We gaan naar Galaten 5. En vanmorgen gaan we lezen over de werken van het vlees, wat ze zijn. En daar gaan we bij stilstaan. In Galaten 5, vers 19 tot en met vers 21. En ik heb het genoemd de werkingen van ons lichaam. De werkingen van ons lichaam. En we zullen wel zien dat dat in feite de werken van ons vlees zijn. Maar laten we dat maar lezen, Galaten 5 vers 19. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar dat is zover. Ja, het is eigenlijk triest dat we deze verzen moeten lezen. En in het lezen en ook in het behandelen van zo'n brief als de Galatenbrief zijn we geneigd om ze maar heel snel over te slaan. Maar toch, deze verzen staan er niet voor niets. En daarom is het goed om hier ook aandacht aan te schenken. Ook al maken misschien die verzen ons bedroefd, omdat ze gaan niet over ongelovigen, maar gaan over gelovigen. Dat het hier over gelovigen gaat, is duidelijk, want in vers 13 staat van Galaten 5. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid, die de verlossing ons geeft, gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dient er kan door de liefde. Dat laatste hebben we de afgelopen keer stilgestaan. Maar hier staat dus die verlossing, waarmee we vrij zijn gekomen, vrij zijn gekocht, geen slaven van de zonde meer zijn, gebruik die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Ja, het is duidelijk dat de gelovigen een nieuwe natuur hebben ontvangen op het moment dat ze tot geloof in Christus gekomen zijn. En de Bijbel gaat daar dan mee om en geeft daar dan verschillende woorden aan, om er aan te duiden wat het betekent, zoals wedergeboorte, zoals een nieuwe schepping, een nieuw mens. En je zou kunnen zeggen, in elke roeping wordt dat weer iets anders uitgedrukt met een woord, maar eigenlijk komt het neer op een totale verandering. Een wedergeboorte, dat je van bovenaf geboren wordt, of dat je een nieuwe schepping bent geworden, dat je opnieuw geschapen wordt van Gods wegen. Dat je een nieuw mens bent die tegenover staat de oude mens. Maar ondanks naar welke roeping je ook hebt wedergeboren bent, of een nieuw schepsel geworden bent, een nieuwe schepping, of een nieuw mens bent in Christus Jezus, dan is duidelijk dat daarnaast wij nog altijd onze oude natuur hebben. Onze oude zondenatuur die verbonden is met ons vlees. En wat is dan dat vlees? Wat bedoelt de Bijbel daarmee met vlees? Nou, gewoon vlees, dat kan ik beetpakken bij mezelf. Dat is mijn lichaam. En mijn lichaam is een vleeselijk lichaam. En die zonnatuur zit aan dat lichaam vast. Het zijn de werken, staat ook in vers 19. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. De werkingen van het lichaam zijn. En ook Paulus, dat hebben we afgelopen keer gelezen, die spreekt over de werken van het vlees, oftewel de werkingen van het lichaam, heel duidelijk in Romeinen 7. Zoek maar op, Romeinen 7. En dan spreekt hij dan uit eigen ervaring, dat hij naast dat hij een nieuwe schepping geworden is in Christus, wat hij later noemt een nieuw mens, de nieuwe mens in Christus Jezus. Dat hij, ondanks dat hij al 25 jaar lang de Heer Jezus Christus kent en weet dat hij van bovenaf geboren is, nog steeds last heeft van persoonlijke zonden in zijn leven die voortkomen uit die zondennatuur van hem. En hij zegt in vers 21, zo vind ik dan deze regel, als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Het is aanwezig, dat kwade. Dat kwade dat is en blijft altijd maar aanwezig. Want naar de inwendige mens, en die inwendige mens, dat is die nieuwe mens, die nieuwe natuur, verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijdt voor tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. In de leden van mijn lichaam is. Let dan op, zegt hij, ik ellendig mens, en dan spreekt hij over een verlossing die nog komen moet. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Oftewel, wie zal mij verlossen van dit vlees? Van het aardse huis. Want die zonnenatuur zit vast aan dat aardse huis. Aan het lichaam. Het lichaam deze doods. Het lichaam ook wat door de tijd gezien ook waar de dood inwerkt. Want je wordt steeds ouder en ouder. Het verouderingsproces gaat maar door en door en door. En ook al ben je zo gezond als een vis, uiteindelijk, ja, wint die dood, wint dat proces in je leven. Op een gegeven moment is het op. Alles is versleten. En een mens kan heel krachtig wezen, maar als je tot 90, 80 of misschien wel 100 wordt, maar dan houdt het een keer op, dat weten we allemaal. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is dus het vlees. En in vers 26 zegt hij daar nog, of 25 zegt hij, Gode zij dank door Jezus Christus onze Heere. We zullen verlost worden van het lichaam, deze doods, Gode ze dank, door de Heer Jezus Christus. We zijn al verlosten, maar we hebben nog een verlossing te goed. We moeten ons wel realiseren, de verlossing in ons leven is nog niet compleet. En daarom vinden we een wetmatigheid in ons, dat zegt hij in vers 26, derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees, met mijn lichaam aan de wet der zonde. En dat blijft zo. Die aanwezigheid van de zonde, die blijft zolang we in het lichaam hier wonen. En daarom zegt hij in Romeinen 8, toont hij aan dat die verlossing van het lichaam compleet zal zijn, dan ook de verlossing compleet zal zijn, zegt hij in Romeinen 8, vers 23. Want wij weten, ik begin met vers 22 van Romeinen 8, vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest, met een kleine g, als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. De verlossing is pas compleet. Als die hoop zal zijn vervuld en wij in een verheerlijk lichaam bij de heiland zullen zijn. Wij verwachten het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. En zolang dat nog niet geschied is en die hoop vervuld is, dan is daar die strijd in ons leven tussen vlees en geest. Maar gelaten 5. Overspreekt. Dan zit het vast zolang we in dat lichaam zijn. Die aanwezigheid van die wet der zonde, die aan dat vlees trekt, die aan dat lichaam trekt, die blijft. En dan moet je je van realiseren dat het ook blijft. En dan moet je ook erkennen. Gelovigen die dat niet erkennen, die bedotten zichzelf. Dat is nou eenmaal de aanwezigheid van de zonde, die blijft in je leven. Toch wil het niet zeggen dat we niet verlost kunnen leven. Hoe kunnen we dan ondanks dat verlost leven. Wat is dan het geheim? Dat geheim staat in Romeinen, ook in Romeinen 8, vers 12. Romeinen 8, vers 12. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, niet naar het vlees, naar dat lichaam, te luisteren, daarna te leven, vleeselijk te leven, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest, met de kleine g, de werkingen des lichaams, daar heb je de werkingen des lichaams weer, dood zult gij
leven.
Het is zo moeilijk, want al die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat is zo moeilijk. Wij zijn zonen Gods. We zijn kinderen Gods. En in ons roept de Heilige Geest samen met onze geest, het nieuwe leven wat in ons is, tot God, Abba Vader. God is onze Vader. En we zijn kinderen van Hem. We zijn kinderen Gods. We hebben Gods geest. We hebben het nieuwe leven ontvangen. Maar er is een wetmatigheid, en dat moeten we goed beseffen in ons leven, is, en dat staat in vers 12 en 13, heel goed beschreven, naar vers 13 dan, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Wat houdt het in? Wat sterft er dan? Dan sterft dat nieuwe leven in je, wat God geschonken heeft. Dat geestelijke leven maak je dan kapot. Dat geestelijke leven breek je dan af, als je met de vleeselijke dingen bezig gaat. Als je dus luistert naar je lichaam, voort blijft leven zoals je daarvoor leefde, luistert naar die oude natuur. En die oude natuur maar voedt en voedt en voedt. Als je daar met je hartje op richt, dan zult gij sterven. Ja, dan sterft dat nieuwe leven in je. Dan sterft die nieuwe mens. Dan sterft die nieuwe schepping. Dan sterft dat wederom geboren leven. Daar draai je dan gewoon de nek om. Maar omgekeerd is ook waar. Vers 13. Maar indien gij door de geest, door dat nieuwe leven, als je daarop richt, de werken des lichaams dood, zult gij leven. En dat is een waarde als een koe. Zodra je dat nieuwe leven voedt, zodra je met de dingen des Heren bezig bent, zodra je bijbelstudie doet in Gods woord persoonlijk, en ook met elkaar, zodra je met elkaar bidt, zodra je met de dingen van de Vader bezig bent, zoals Christus op 12-jarige leeftijd naar de tempel ging, en toen die later gevonden werd door Maria en Jozef, en hij verklaarde, ja, ik moet bezig zijn met de dingen des Vaders. Zo moeten wij ook net zo goed bezig zijn met de dingen des Vaders. En we weten het allemaal drommels goed. Zodra we bezig zijn met de dingen des Vaders, we bedenken de dingen die boven zijn, en je richt je hart en je leven daarop, dan verdwijnt als klap, plotseling verdwijnen al die werkingen des lichaams. Al die werken van het vlees, die worden op de achtergrond gedrongen. En je kan wel jubelen. Daarom is een samenkomst, kan je bedroefd naar een samenkomst heen gaan, heel triest soms zijn in jezelf, en kan je soms opgewekt, alsof je op eieren loopt, weer naar buiten gaan. Dat kennen we allemaal. En wat heb je dan gedaan in die samenkomst? Nou, je hebt dat woord van God, wat daar gepredikt is, daar heb je niet voor afgesloten. Maar je hebt je hart geopend. Je hebt daar gegeten, geestelijk gegeten. Wat heb je gevoed? Die nieuwe mens in je gevoed. Die nieuwe schepping in je. Dat wederom geboren leven in je. En het wordt dan krachtig in je. Maar aan de andere kant, als je door de week bezig niet meer bent met de dingen des Vaders. En je bent alleen op zondag daarmee bezig. En je gaat in de week, je bid je niet meer, lees je niet meer. Ben je niet meer mee bezig. Richt je je hart niet naar boven. Bedenk je de dingen die boven zijn, maar juist die op de aarde zijn. En word je daar vol van. Ja, dan gaat het precies de andere kant op. Zo simpel is het hoor. Dat is een wetmatigheid, die is er. En daar dienen we van doordrongen te zijn. In Romeinen 6, daar zei Paulus, en het is wel goed om dan even in al die teksten te onderstrepen, dat lichaam waar wij nu in wonen, dat aardse lichaam, dat wordt continu gebruikt, hè? Dat valt misschien nooit zo op in zo'n tekst, omdat we dan in zo'n tekst, hele bekende teksten, ons dan richten op andere woorden. Maar laten we nou eens daar ons op richten. Romeinen 6 vers 6. Daar staat, dit weten wij immers, dat moet je dus weten. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is. Waarom? Let op. Opdat aan het lichaam der zonde, heb je dat lichaam der zonde, zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Ziet u het? Hoe simpel. Die oude mens is mede gekruisigd met Christus op het kruis van Golgotha. Met wat voor doel, met wat voor reden? Opdat aan dit lichaam waar ik in woon, dat lichaam wat naar de zonde alleen maar luisteren kan, dat vleeselijke lichaam, zijn kracht zou ontnomen worden met het gevolg dat we helemaal niet meer slaaf van de zonde hoeven te zijn. We zijn verlost. We zijn bevrijd. Dat is het geheim.
Maar dat moet je wel weten. Dat moet je ook wel verteld worden. Veel christenen weten het niet. Het moet ook wel tot je doordringen. Je moet het ook wel willen weten. Nee? Je moet er ook op ingaan. Je moet ook op wat God zegt amen zeggen. Je moet ook je hand op zo'n vers leggen. En je persoonlijk toe-eigenen. En zeggen, God dank u wel. Dit mag ik weten. Dit mag ik geloven. En dan vers 11, Romeinen 6. Zo moet het ook voor u vaststaan. Wat moet voor me vaststaan? Dat gij wel dood zijt voor de zonde, omdat ik met Christus medegekruisigd ben, maar levend voor God in Christus Jezus. Ja, dat moet wel voor me vaststaan. Het ene moet ik weten en het andere moet voor me vaststaan. Ik moet ervan overtuigd zijn. En de grote vraag, het grote geheim is steeds, staat het nou voor ons vast of niet? Geloven we het nou of niet? Zeggen we amen op of niet? Pas het persoonlijk toe of niet? Nou, als je persoonlijk toepast, dan weet je dat je geen slaaf meer van de zonde hoeft te wezen, maar dat je slaaf bent geworden van iemand anders. Dat je bent gekocht, dat je bent betaald, dat je slaaf bent van Jezus Christus. En dat je voortaan de leden van je lichaam, ditzelfde lichaam, wat luisteren wil naar de zonde, mag gaan inzetten in een dienst voor God. En dat je God mag gaan dienen. En dat je je tijd en je lichaam mag aanwenden, je ogen, je oren, je handen en alles wat het lichaam verder nog heeft, zoals gewoon verstand en kennis en misschien allerlei gaven die je gewoon natuurlijk ontwikkeld hebt, doordat je gestudeerd hebt en geleerd hebt, dat mag je allemaal inzetten. Waarom? Om God te dienen. En mag je dat aanwenden in de dienst des Heren. Nou, mooier kan het niet wezen, dat staat erachter. Vers 12, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, daar heb je het weer, dat sterfelijke lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, maar stelt uw leden, de leden van je lichaam, ook je verstand, ook je kennis, maar ook je handen, ook je ogen, ook je oren, ook je benen, ook je handen, al die leden, niet langer als wapenen der ongerechtigheid, ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden van het lichaam als wapenen der gerechtigheid en diensten van God. Nou, mooi kan je het niet hebben. En dan is de verlossing, ondanks dat je toch nog in dit lichaam huist, ondanks dat het lichaam, die werkingen van het lichaam, toch af en toe opspelen, en je attackeren, je aandacht willen afleiden, mag je toch je leven richten op de Heere en in een geknielde houding verder gaan en zeggen, Heere, ik ben uw dienstknecht, spreek Heren, uw knecht hoort. Wat wil gij dat ik vandaag zal doen? Als je dat elke dag doet, niet alleen op de zondag, maar ook op de maandag en de dinsdag enzovoort, dan zal die dag gewoon anders verlopen als je zo'n dag start en begint. Daarom is stille tijd, wat aan de kinderen wordt geleerd, ja, hoeft geen wetmatigheid te worden in je leven, maar is wel goed om te doen. Om zo'n houding te hebben dat je met je hart en je leven je op boven richt. Goed, maar ondanks dat moeten we wel realistisch zijn en weten wat dat lichaam kan doen. Wat het vlees kan doen, wat de werkingen van het lichaam zijn, wat de werkingen van het vlees zijn. En dan hebben we gelezen dan Galaten 5, vers 19 tot en met 21, waar een hele opsomming gegeven wordt. En misschien denken wij dan, ach, dat is Galaten, dat staat voor handelingen, 28, misschien redeneert iemand zo, en dat hoef je later, na de handelingen in de verborgenheid en de gemeente der verborgenheid, de nieuwe mens enzovoort die gepredikt wordt, ach, dat komt daar niet meer voor. Nou, dan vergis je. Want we zijn allemaal mens en we blijven allemaal mens en we huizen nog altijd in dit lichaam. En die werkingen van het lichaam, de werkingen van het vlees, die zijn natuurlijk ook bij ons het geval, net zoals bij de Galaten die voor handelingen 28 lezen, een andere roeping hadden. Lees maar bijvoorbeeld Colossense 3. Colossense 3. En er valt mij wel eens iets op als Paulus in Colossense 3 een rijtje geeft. Misschien valt u dan ook wat op. Galaten 3 vers 5. Daar staat dood dan de leden. Daar heb je weer die leden. De leden van het lichaam. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte. En de hebzucht die niet anders
is dan afgoderij om welke dingen de toorn Gods komt. En dan vers 8. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond ligt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedane hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. En wat mij hier opvalt, is dat heel veel woorden hier net zo goed terugkomen in deze opsomming als in Galaten 5. Want het allereerste wat hier wordt genoemd is hoererij en dan onreinheid. Nou, als je dan naar Galaten 5 gaat, vers 19, dan staat het, dan begint het identiek. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid enzovoort. Het begint met dezelfde volgorde. Het is gewoon identiek. Ja, op 1 staat dus zowel in Colossense als in Galaten hoererij. Laten we eens bij die woorden stilstaan, want je kan er toch wel van leren. En soms zetten de woorden ons op het verkeerde been. Soms zijn ze niet zo goed vertaald, vind ik persoonlijk. Want in het Grieks staat hier voor hoererij, staat het woord porneia. En dat betekent gewoon het woord porno. En misschien vinden de vertalers het wat erg scherp om dat zo te vertalen. Maar het zou beter toch zijn om dat gewoon te doen en daar niet hoererij van te maken. Er staat hier gewoon porno of het woord pornografie. Maar hij staat hier het woord porno. En hier wordt eigenlijk bedoeld niet alleen hoererij, maar nog veel meer. Het hele gebied van wat eigenlijk het gebied van de porno afdekt. En dat is ook overspel. Niet alleen hoererij. Dat is ook incest. Dat is ook homofilie, pedofilie. En weet ik het allemaal. Voor smaken en die je allemaal op dat gebied hebt. Het is een enorm groot gebied met allerlei gradaties. En de Bijbel is daar heel erg scherp en duidelijk in. Als je naar Israël zou gaan kijken en naar de strafwetten die gegeven zijn in Leviticus 18, Leviticus 19, Leviticus 20. We gaan dat niet lezen, dat moet u zelf maar doen. Maar dan kan je zeggen, daar wordt het hele gebied van de porno beschreven. En er is niets nieuws onder de zon. Dat kwam 4000 jaar geleden onder Israël ook al voor. En ik kan zeggen, in Leviticus 18, 19 en 20 wordt eigenlijk alle vormen van geslachtsgemeenschap tussen mannen, tussen vrouwen, tussen mannen en vrouwen door in allerlei familierelaties, gezinsrelaties, met beesten, met kinderen, je kent zo gek niet opnoemen, maar alles wordt woord voor woord opgesomd en je kan in Leviticus 18, 19 en 20 er gewoon niet omheen wat wordt bedoeld. En dan kan je wel zeggen, ja, maar daar hebben wij toch geen last van. Nou, misschien niet dat we het zelf bedrijven, maar we zien wel in deze huidige maatschappij, in al die vormen die er maar voorkomen en bestaan, hoe gaat die maatschappij daar tegenwoordig mee om? Die maatschappij die wordt steeds meer en meer en meer toleranter. En dat is een heel mooi woord, hè? Toleranter. Nou, en dat klinkt dan nog positief ook. En men is tolerant tegenover homofilie. Men wordt zelfs tolerant tegenover pedofilie. En we hebben zelfs al meegemaakt bij de afgelopen verkiezingen dat je kon stemmen, hè, op de pedopartij. Het ging dan net niet door, maar ze wilden dat wel oprichten. Is toch te gek voor woorden. En er wordt dan allemaal maar geduld. En wat er plaats eigenlijk vindt, is dat er een normverschuiving komt en dat ook christenen, ook over homofielen, en lesbiennes en weet ik het allemaal, al dat soort zaken, ook over overspel, ook over geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Laten we daar maar een aantal dingen noemen die veel dichter bij huis liggen. Ja, dat gaan ze ook tolerant over denken. Dat gaan ze als het ware ook goedkeuren. Nou, in Leviticus 18, 19 en 20 Daar zegt God dat het een gruwel is in zijn ogen. Maar hoe zit dat met ons denken? We moeten ook niet vergeten, tegenwoordig porno, tegenwoordig spreken we over, zelfs over een porno-industrie. Hè? Het is een hele industrie en het komt in allerlei vormen terug. En in deze wereld zie je dat heel veel mensen in hun denken en ook in hun daden daarmee meegaan. En heel veel christenen, als ze niet oppassen, worden daarin meegenomen. Het tweede woord is onreinheid. Vaak wijst onreinheid op rituele onreinheid, vooral in de Bijbel, of op morele onreinheid. Hier is het verbonden eigenlijk met het voorgaande woord, met pornografie. Het is zeer seksuele onreinheid. Onrein worden. Ik wil ook zeggen, in je gedachten onrein worden. En dus niet helemaal rein zijn van gedachten. Denken zoals de Heere denkt. Zoals de Heere oordeelt. En dus zulke dingen innerlijk op afstand houden. Daardoor niet meer schoon zijn in je gedachten. Onreinheid. Verder losbandigheid staat hier. Ja, losbandigheid, dat woord, dat komt ook nog voor in Efeze 4. Efeze 4, vers 19. Waar staat: zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid. En wat is dan die losbandigheid? Wat voor doel heeft die losbandigheid? Om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. En ook hier wordt bedoeld seksuele onreinheid. In de wereld van de porno-industrie. En de wereld van de porno-industrie tegenwoordig, daar gaan miljarden in om. Het is gretig winst slaan. Het is ook allerlei vormen, allerlei, ja, proberen om waar de mens blijkbaar zich het snelst in verliest, want daar wordt het ook hier op nummer 1 genoemd, hè. Die pornografie en die seksuele onreinheid. Om daar de mens is daar blijkbaar vatbaar voor, ieder mens. Om daar ook winst mee te maken. In allerlei vormen. En bijvoorbeeld ook in cafés, wat je tegenwoordig ziet. Om daar allerlei, en dat komt dan ook weer op tv. Om seksualiteit in zo'n café te halen met optredens van dit en van dat en van zus en van zo onder jongelui. Vaak vermengd met alcoholgebruik of op vakantie met allerlei uitspattingen van allerlei losbandigheid. En daar zitten allemaal mensen achter die daar gretig eigenlijk een industrie van maken, daar gretig winst uit willen slaan. Ook tegenwoordig in de reclame-industrie. Heel veel bedrijven maken reclamefilmpjes, advertenties in bladen. Hoeveel bedrijven verliezen zich er niet in om daar toch seksueel getinte reclames van te maken? Waarom? Het spreekt de mens aan. En er wordt dus met de doelstelling om gretig winst te slaan, eruit te slaan. En daarom, het is om ons heen. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten, dat hoeft ook niet. Maar het komt allemaal op je af. En het kan allemaal wel degelijk in je hart haken. Als iemand hier durft te zeggen dat hij daar helemaal vrij aan is, dat op het gebied van seksualiteit, in wat voor vorm ook, bij hem of haar, dat hij daar ver boven verheven is, nou, één ding, die oude mens die luistert daar naar het, als eerste naar, hoor. Is daar van overtuigd, ook jouw oude mens, want dat is een oude mens die luistert naar de zonde. En als je dat niet wil weten, dan bedot je gewoon jezelf. Afgoderij staat hier dan als vierde genoemd. Ja, dat woord hier in het Grieks, dat is een samentrekking tussen twee woorden, betekent het woord afgod en het woord aanbidden. De afgod aanbidden. En het is ook verbonden, daarom staat het is niet zomaar dat het een lukrake opsomming is. Het is verbonden met porno, daarna met seksuele onreinheid, daarna met losbandigheid, die je helemaal te laten gaan, de remmen los te gooien, ook op seksueel gebied. En dan is het verbonden met afgoderij. Waarom? Omdat in de dagen van Paulus, en misschien komen die dagen weer terug hoor, in wat voor vormen ook, dit is een volgende stap, die misschien nog komt in de maatschappij. Wat was de situatie daar? In elke stad vond je tempels en werd tempelprostitutie bedreven. Al die priesteressen en al die schandknapen die daar waren, verbonden aan zo'n tempel, die bedreven tempelprostitutie. Dat waren wel zogenaamde priesters of priesteressen die gewijd waren aan een afgod. Maar hoe kon je dan zo'n afgod aanbidden? Nou, door je over te geven en je te laten leiden door zo'n priesteres, wat eigenlijk gewoon was een verkapte prostituee. Of een schandknaap. Homofilie. En hoe kon je zo'n afgod dan aanbidden? Door seksuele gemeenschap daar dan mee te hebben. En er was heel veel bedreven in de Romeinse tijd. En in de Griekse tijd. Misschien komt een of andere vorm daar wel weer terug. Omdat Paulus zo zegt dat er een herhaling zal plaatsvinden. Hè? In de 2 Timotheusbrief. Dat er zware tijden, demonische tijden zullen komen. Hè? En ja, er zit een hele verwevenheid altijd in. En al die rituelen die plaatsvinden, die zijn ook heel seksueel getint altijd. Dat daarmee verbonden is. Toverij staat er dan. Ook dat zit daaraan verbonden, toverij. Toverij zit ons ook weer een beetje op het verkeerde been, want er staat eigenlijk het woord pharmakeia in het Grieks. Daar is ons woord al wel kennen, farmacie. De apotheek, de drogist, hè, van afgeleid. Er staat eigenlijk in het Grieks gewoon drugs. Drugsgebruik. Dan wat gebeurde er ook in die tempels? Je ontving van die priesters en van die priesteressen, dronk je niet alleen wijn, maar het was vaak vermengd met drugs. Je gebruikte in feite drugs, je kwam in hogere sferen. Drugsgebruik. Onder invloed komen van medicijnen, farmacie. Van drugs. En werd dus toegepast in die heidense tempels. En daarom waarschuwt ook Paulus de Galatiërs ervoor. En later ook de Filippenzen en de Colossenzen en de Efeziërs. Allemaal vind je het continu terug. Al die woorden. Omdat die mensen daar vandaan kwamen. Dat was hun heidense achtergrond. Zo zat die wereld in elkaar. Dan krijg je het woord feten. Dan krijg je eigenlijk een nieuwe reeks. Dit was een hele reeks die aan elkaar verbonden was in de wereld van die dagen. Nu krijg je een nieuwe reeks. Een nieuwe reeks van feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd. Het eerste woord is feten. Het enkelvoudig komt het woord feet terug, bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 7. Romeinen 8 vers 7. Er wordt over het vlees gesproken, zijn gezindheid, de gezinde van ons lichaam, van ons vlees, ook van onszelf. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens het kan dat ook niet. Nou, die gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Is vertaald door vijandschap. Maar eigenlijk is het een feit, het is een feite tegen God. En als je conferenciers hoort, vaak van christelijke huizen, die verliezen zich altijd, juist die uit christelijke huizen komen, valt me altijd op, ik noem geen namen, maar u kent ze allemaal, die conferenciers, die gaan ze dan te buiten in een vijandschap tegen God, als het ware of ze een vete hebben tegen christenen. Een vete hebben tegen de Bijbel, een vete hebben tegen God. Dat is enkelvoudige gebruik van het woord. Feten. Nou, zo'nzelfde feten, zo'nzelfde haatdragende vijandschap, bestaat er soms
ook tussen mensen. En als dat tussen christenen gebeurt, is het triest. Dat kan ook voor, bijvoorbeeld, is bekend dat er een vete was tussen Pilatus en Herodes. Ze konden elkaar niet luchten of zien. Alleen toen ze Christus ombrachten. Toen konden ze samen Constantijn heel goed vinden. Stuurden ze de Christus naar elkaar toe. Jongen, wat een dikke vrienden waren het opeens. Maar anders was er een enorme vijandschap. En soms zijn ze tussen christenen. Zo'n enorme vijandschap. Dan staan ze mijlen ver van elkaar af. Dat is heel triest. Het woord vete wordt ook in de Bijbel gebruikt. Tussen de vete, tussen groepen. Bijvoorbeeld, er was een echte vete, kan je spreken, tussen Joden en Heidenen. Er was ook een vete in de Bijbel tussen Sadduceeën en Fariseeën. Die konden ook niet met elkaar door één deur. En dat is wel dichter bij huis, hè? Laten we nou even naar die Sadduceeën en die Fariseeën zien dat het Joodse gelovigen eigenlijk waren. Die tot twee groepen behoorden, maar die twee groepen konden niet met elkaar door een deur. Nou kijk eens naar de christenheid. Tegenwoordig. Kan de gelovige van de ene groep wel door één deur met een gelovige van een andere groep, terwijl ze allebei beleider van Christus zijn. En allebei eigenlijk toch behoren tot het lichaam van Christus zelfs. Of allebei kinderen God zijn. Kunnen ze met elkaar door één deur? Nou, soms is het zo'n vete tussen gemeente A en gemeente B, en ik hou het maar in het algemeen. Maar dat wordt hier dus bedoeld. En dan komt het veel dichter bij huis. Hoe zitten wij daar zelf in? Dat zijn de werkingen van het vlees. Twist. Oh, dat komt nooit voor. Twist. Onder christenen. Nou. Paulus zegt in Filippenzen 1. Dat het voorkomt onder sprekers. Onder sprekers. Ja, onder sprekers. Onder predikanten, dominees, pastoors. Noem ze maar op wat voor titels er allemaal in de loop der tijd aan gegeven is. Ja, tussen sprekers. Sprekers van het woord van God. Ook in de evangelische wereld. Ja. Ook in de evangelische wereld. Efeze 1 vers 15. Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist. Daar heb je twist. Maar anderen doen het met goede bedoeling. Ja, ze doen niet allemaal zo. Maar er zijn er die doen het met nijd en twist. Mooi zou hier het woord twist vertaald kunnen worden door het woord rivaliteit. Men is jaloers op elkaar. En de een wil nog beter zijn dan de ander. Nog meer eigenlijk geëerd worden dan de ander. Nog meer roem hebben dan de ander. Roem van de mensen. Nog meer op de voorgrond staan dan de ander. Van nature had Petrus daar erg veel last van, toch? In de Bijbel. Hij was Haantje de voorste. Hij wilde op nummer 1 staan. Zelfs, hè? En ja, ook Jacobus en Johannes, hoor. Net zo, die hadden het dan niet zo openlijk uitgezet, maar ze zeiden het wel tegen mama. En wat deed mama? Mama Zebedeus. Hè, mama die ging voor de zonen van Zebedeus, ging ze voor Jacobus en Johannes. Ah, de apostel Johannes, die Jans evangelie geschreven heeft, en Jacobus, die enzovoort. Maar ze ging toch maar naar die Jezus. Heer Jezus, kunt u mijn twee kinderen, mijn twee zonen niet nummer 1 en nummer 2 zijn eigenlijk, hè? Bij u, als discipelen, als apostelen. Ze zaten er wel achter. Dus niet alleen Petrus had er last van, hoor. Ook Jacobus. Ook Johannes. En als het niet oppast, ook wij. In de dienst des Heeren, als het niet oppast. Onderling. Moet echt goed oppassen met de sprekers die komen. Dat de een niet boven de ander geëerd wil zijn. En geroemd wil worden. En bij de mensen bekend wil zijn. Het steekt zo zijn kop op. Twist tussen sprekers. Maar ja, er is ook twist tussen gelovigen. Ik wil ook Haantje de voorste zijn. Ik wil de belangrijkste zijn in de gemeente. Ik wil het een beetje ook wel even sturen. Ik wil het wel voor het zeggen hebben. Afgunst. Volgende woord. Afgunst. Eigenlijk jaloers zijn op een ander. Afgunstig zijn. En laat zien als je afgunstig bent. En hoe eigenlijk dat vlees werkt. Het vlees is altijd met zichzelf bezig. Met het voorgaande woord ook twist. Waar komt dat door als je rivaliteit hebt, als je vooraan wil staan? Als je jaloers bent, dan ben je met jezelf bezig. Dan ben je gericht op jezelf, op je eigen, op je oude natuur, op je ik. Het gaat om ik, het gaat niet om de ander te willen dienen door de liefde. Nee, het gaat om mezelf te willen dienen. Dus eigenlijk is het het goede waar de ander van geniet begeren. Of de goede positie die de ander geniet, die te willen begeren. En pas op, hè, jaloersheid is zo'n sterk gevoel. Kan het zijn in je leven, dat het kan leiden tot allerlei uitspraken die je doet, tot allerlei handelingen die je doet, ten ongunste dus van die ander, om die ander in een kwaad daglicht te stellen, om die ander kwaad te brokkenen, omdat jij maar daarvan zal profiteren. Het kan hele nare, ernstige vormen aannemen, tot allerlei dingen leiden. En het vertroebelt enorm de onderlinge gemeenschap in gemeenten. Maar dat doet wel, laten we wel wezen, wel die oude mens in ons, als we niet oppassen. Maar het kan er heel vroom uitzien, maar pas op. Uitbarstingen van toorn. In het Grieks, het woord timos is dat. Razernij. Tieren. Enorm tekeer gaan opeens tegen iemand. Eén kan gevoed worden uit het ander. Hè? Het kan voortkomen uit een soort twist, op de voorgrond te willen staan en dan afgunstig te zijn en jaloers zijn op iemands anders positie. En dan opeens je helemaal laten gaan. In een encyclopedie stond gepassioneerde, korte uitbarstingen van woede. Ja. Waarin men zichzelf helemaal verliest. Men krijgt een blinde waas als ware voor de ogen. En men weet niet meer wat men doet of wat men zegt voor een kort ogenblik. En de gevolgen zijn enorm. Men heeft enorm spijt van achteraf. Driftig zijn. Driftig worden. Zomaar, bam, ontploffen. Niet gemakkelijk als je daar van nature last van hebt. En dat zomaar opeens de overhand kan nemen. Zelfzucht. Er staat eigenlijk geen zelfzucht in de grondtekst. Eigenlijk staat er een Grieks woord dat betekent partijzucht. Zoals we net overal hadden, Sadduceeën. Sadduceeën, partijzucht, of onder de gemeente van Korinthe. Ik ben van Cephas, ik ben van Apollos, ik ben van Christus. Een zucht ook hebben naar partijschappen, dat wil ik eigenlijk zeggen. Partijzuchtig zijn. Dus niet een eenheid willen vormen met elkaar in de gemeente, nee, groepjes willen vormen. Je dus expres niet mengen met de ander. Nooit met iemand waar ik niet zo goed mee kan vinden. Daarbij gaan zitten en daarmee gemeenschap hebben, daarmee gaan praten, daarvoor belangstellen. Nee, altijd met de ander, met dezelfde. En dan niet oppassen, dan met dezelfde samenkomen en dan praat gaan maken, juist over die andere groep. Ja, zo krijg je groepen. En als er dan nog bij komt dat dit groepje of dat groepje over dit Bijbelspunt mening A hebt, nou, dan hebben wij natuurlijk mening B. En voor je het weet, ik ben van Cephas, ik ben van Apollos, ik ben van de Hoort de Slachter, en ik ben van Kees Terpstra, en ik ben van Zadokom, en ik ben van Christus. Toch? Pas op hoor, het is zo gebeurd. Partijzuchtig zijn. Tweedracht. Dan een heel bijzonder woord. Je denkt, nou, dan komt vaak heel veel in de Bijbel voor. Stomme verbazing. Het komt nog maar één andere keer voor in de Bijbel. Toch goed dan om te lezen. Namelijk in Romeinen 16 komt het voor. Romeinen 16. Romeinen 16, vers 17. Het andere keer dat tweedracht voorkomt. Vers 17. Ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken. En mijd hen. Het woord tweedracht is het woord onenigheden. Onenigheden veroorzaken. Je zit dus heel dicht aan tegen dat woord partijzuchtig zijn. Een oneenigheid veroorzaken. Moedwillig. Moedwillig. En ja, pas op, in ons allemaal zit soms iets dat we weten dat als we dit gaan zeggen, dat leidt tot oneenigheid. En soms weten we ook dat het beter is te zwijgen. Maar die tong, hè, Jacobus heeft het over, die tong is zo moeilijk in bedwang te houden. En dan toch zeggen. Dan toch zeggen. En dan heb je de oneenigheid hoor. Nou, bedankt. Dat is in de gemeente zo, dat is in de familie zo, dat is in de gezin zo. Je moet ook weten, want de Heer moet zwijgen. Maar als je een wacht op voor je lippen moet zeggen, dan mag je het wel zeggen tegen de Heere. En daarmee spreken, wat zou de Heere doen? Je moet geen oneenigheden veroorzaken. Als je dan wel dingen, dan moet je de tijd goed afwachten in gemeenschap met de Heer. En dan met die ander gaan spreken op Gods tijd. Neem je hem apart. En dan spreek je van hart tot hart. In het gebed ook, van tevoren bereid je dat voor. En spreek je met de ander. En dan zoek je niet de oneenigheid, dan zoek je de liefde. Maar zo zitten wij van nature in elkaar. Boem, we zullen het wel even zeggen. Laat hem niet over onze kant gaan. Boem. Nou, bedankt. De schade is groot. Voor je het weet. Oneenigheid. Ja, dat leidt, als je niet oppast, tot verwijdering tussen mensen. Kan leiden tot allerlei, wat er achteraan komt hier in Galaten. Namelijk, wat volgt op tweedracht? Nou, partijschappen. En wat is eigenlijk hier het woord partijschappen? Want dat hebben we eigenlijk al gehad. Nou, eigenlijk staat hier het woord scheuringen. Het leidt tot scheuringen. Die oneenigheden, dan gaat het fout tussen mensen. Dan is er geen gemeenschap meer tussen mensen. Dat leidt tot splitsingen, tot scheuringen. In Titus wordt ook genoemd, het is nog wat duidelijker wat ermee bedoeld wordt, in Titus 3. Titus 3, vers 10. Titus 3, vers 10. En vers 11. Een mens die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terecht gewezen te hebben, afwijzen. Gij weet immers dat zo iemand het spoor geheel bijster is en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt. Ja. Het leidt tot scheuringen. Men wijkt uit. Eén. En iemand die dus dat doet, dus de eenheid in het lichaam van Christus, die we als gelovigen hebben, die band verbreekt. Hè? Zoals Efeze 4 ons op die band ons wijst. Efeze 4 vers 1, als gevangen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping. En hoe doe je dat in de praktijk, waardig de roeping wandelen? Waarmee gij geroepen zijt. Hoe doe je dat dan? Nou, dat moet je doen met alle ootmoedigheid, hier vertaald door nederigheid, alle zachtmoedigheid en langmoedigheid, elkander in liefde te verdragen. Je moet verdraagzaam zijn. En daar moet je moed voor grijpen. En als je je roeping, je hemelse roeping, je bovenhemelse roeping, in de praktijk wil brengen, dan moet je elkander verdragen in liefde. En waar moet je voor ijveren? Dan moet je beijveren de eenheid des geestes te bewaren. Hoe? Door de band des geestes. Te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Want we zijn één lichaam en één geest, gelijk geroepen zijt. In de ene hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die is boven allen en door allen en in allen. En dat moet je beseffen, we zijn één. En daardoor moet je je inzetten, je beijveren om die eenheid van de geest die we met elkaar hebben, om in die band des vredes, in een vredesband met elkaar om te gaan, elkaar te verdragen. En ik boem die knuppel maar doe hoenderhok te gooien. En je weet, en nou zijn de poppen aan dansen, dat leidt tot scheuringen. Dat leidt tot partijschappen. En als je iemand hebt die in je midden is, dan moet je hem naar één of twee keer terecht hebben gewezen afwijzen. Dat wil zeggen, daar is het gat van de deur. Wegwezen, ja, jij bent een gevaar voor heel deze gemeenschap. Dat is triest. Maar zo vergaat het. Volgens Paulus aan Titus. Toch? Nijd staat er dan. Nijd. Nijd is jaloers zijn op wat een ander is. Mozes had heel veel last daarvan. Nijd.
Hij was door de Heere aangesteld om dat volk te leiden uit Egypteland naar Kanaan. Wat hij zelf niet verkozen, God had hem daarvoor geroepen, maar dat was toch meid. Paulus had last van meid. We lazen net onder Filippenzen. Nijd en twist onder sprekers. Nijd. Jaloers zijn op wat een ander is. En dat is soms tussen sprekers zo, maar dat is soms tussen gelovigen ook zo. En wie doet dan de ander wat aan? Denkt u dat een ongelovige hierbij betrokken is? Nee. Nee. Paulus had last van nijd van gelovigen. Mozes had last van nijd die veroorzaakt werd door gelovigen. Dronkenschap. Maar wijn drinken, dat is natuurlijk geen zonde. In de Bijbel kom je dat ook tegen, dat zelfs Paulus tegen Timotheus zegt, joh, drink een weinigje wijn, hè? Dat is goed voor de maag. Ik ben toch wel blij, want dan zou ik al de wijnflessen die ik boven heb liggen, die ik eens in de zoveel tijd koop, die zou ik van de deur uit moeten doen, toch? Een beetje wijn drinken, een glaasje wijn drinken, dat is helemaal niet erg. Maar als we de ene fles naar de andere fles gaan drinken, ja, dan kan het wel gevaarlijk worden. Het hoeft geen dronkenschap te zijn, laten we wel wezen, het hoeft geen dronkenschap te zijn dat we dan in het café zitten enzovoort enzovoort en we dronken naar huis gaan. Nee, het kan ook wel thuis zijn hoor, dat dat glaasje, daar moeten we wel voor oppassen, dat het ene glaasje niet twee of drie of vier en dat het maar groeit. En dat een hele fles wordt. En dat je dus hier te buiten gaat. Dronkenschap, thuis. Te veel is niet goed. Te veel gaan de remmen los. En waarom noemt Paulus dit zo? Omdat ook in die tempels, waar we het net over hadden, en vooral in de tempel die gewijd was aan de afgod Dionysus, dat daar, dat was de god van de wijn, dat ja, al de mensen die daar kwamen, niet alleen tempelprostitutie bewezen en zo de afgod dienden door seksuele gemeenschap enzovoort, allerlei seksuele onreinheid. Maar, ja, ook zich te buiten gingen aan het veel drinken van wijn, dat werd aangemoedigd. Dan gingen de remmen tenminste los. Ja, pas daar toch wel voor op. Er is een reclame op de televisie om je ook daarvoor zelfs te waarschuwen in het algemeen. He? Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Want als de remmen ook bij een gelovige door alcoholgebruik losgaan, nou berg je dan maar. En iemand die echt verslaafd is aan de alcohol, dat is iets verschrikkelijks. Die steelt en noem maar op, om het allemaal maar aan de alcohol te kunnen komen. En er zijn zulke trieste gevallen bij. Dat is verschrikkelijk als je dat ziet. Als mensen tot delirium komen zelfs. En dan, dat is een teloorgaan van de mens. Dat is onbeschrijfelijk. Dus pas op. En wat zit daar heel dichtbij? Nou, brasserijen. Brasserijen. Petrus spreekt erover, over die brasserijen, wat we daar ons bij dan moeten voorstellen. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Vers 3. 1 Petrus 4 vers 3. Er staat, daarom bevreemd het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid. Ik spring in vers 4, ik moest vers 3 beginnen, sorry. Vers 3. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid en zij belasteren u. Ja. Een poel van liederlijkheid, brasserijen. Brassen staat hier. Dronkenschap, drinken, onzedelijke afgoderij. De remmen totaal laten gaan. In alles. Het was ook, laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Die houding. Het is ook, natuurlijk in onze westerse maatschappij, we hebben het niet bepaald arm. De supermarkten liggen vol. En ook de voedselindustrie, jongens. Vooral tegen de kerstdagen en de paasdagen straks weer. En noem maar op. De folders vliegen je door de brievenbus.
om je maar aan te moedigen, om je te buiten te gaan. En laten we eten, drinken, hè, aan veel eten, aan veel drinken. Niet alleen aan wijn, maar ook aan voedsel. En we weten ook wel dat sommige gelovigen onder de Filippenzen daar last van hadden. Filippenzen 3, vers 18. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar ik zeg het nu ook wenende, hij haalt erom, Paulus, als vijanden van het kruis van Christus. En hoe deden ze dat? Nou, vers 19. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. Ze zijn zo aardsgezind, ze waren zo bezig met het hier en nu. Hun God is de buik, ze hielden zoveel lekker eten en ze hielden zoveel lekker drinken. Ja, we kunnen met eten en drinken daar zo'n feestmaaltijd van maken, dat we het, hè, dat we als de kerst en oud en nieuw voorbij zijn, dat we allemaal zwaar op dieet moeten om maar te zorgen dat we weer een beetje in shape komen, niet? Maar hoe zie je dat niet tegenwoordig? Ik denk dat we de Verenigde Staten van Amerika achterna gaan. Als je daar komt, dan valt de mens gewoon op hoeveel overgewicht mensen hebben. En tegenwoordig in Nederland brengt dat onder jongelui en onder kinderen zelfs en onder volwassenen ook enorm toe. Wat houdt dat in? Eigenlijk al deze dingen. Zelf niet meer in controle zijn. En een christen kan zelf in controle zijn. Waarom? Omdat hij niet aardsgezind is, maar hemelsgezind is. Omdat hij niet geconcentreerd is op zichzelf, maar geconcentreerd is op Christus. Omdat hij niet egocentrisch is, maar christocentrisch is. Omdat hij niet bezig is met het voeden van het vlees, maar het voeden van de geest. En wat kenmerkt nou die oude mens? Die oude mens is in feite gauw het spoor bijster. Gauw gaan de remmen los. Dat is het kenmerk van de zonnenatuur. Wat kenmerk van de zonnenatuur is dat wij onderscheid hebben tussen goed en kwaad. Ja, dat heeft de mens in de zondeval bereikt. Hij heeft kennis van goed en kwaad, maar hij heeft één probleem. Hij weet wel wat goed is en hij weet wel wat kwaad is, maar hij heeft niet innerlijk het vermogen om het goede te doen en het kwade te laten. Dat is het kenmerk van de oude mens. En ook de ongelovige, door middel van zijn geweten, heeft daar last van. Net als een gelovige. Maar hij heeft niet het vermogen om het goede alleen te doen en het kwade te laten. Maar wij wel, door de nieuwe mens die in ons geschapen is. En als wij ons in die nieuwe mens die we gekregen hebben, wij weten dat die oude mens gekruisigd is, dat die oude mens, dat het lichaam der zonde dood is, dat we een nieuw leven ontvangen hebben. En we aanvaarden dat ook persoonlijk en we gaan daaruit leven. We gaan dat voeden. Het staat voor ons vast. We zijn ervan overtuigd. En we gaan ons leven richten op Christus. En we zijn niet meer aardsgezind zoals deze Filippenzen, maar hemelsgezind. Omdat we hemelburgers zijn, zoals hier in de Filippenzen 3 staat. En we gaan bedenken de dingen die boven zijn. Als we dat doen, broeders en zusters, dan ervaren wij dat we er bovenuit worden getild, in feite. Boven dat zondige vlees. Dat we daar, ondanks dat het vlees wel aan ons blijft trekken, er een andere kracht is dat Christus ons omhoog trekt naar hem toe. En dat we waarlijk vrij zijn, dat we geen slaven van de zonde meer zijn, maar dat we de Here mogen dienen in ons leven, met onze tijd, dat we ons op hem mogen afstemmen. Is het nou zo dat van deze hele opsomming wij daar nergens last van hebben? Nou, van nature is bij ieder van ons, van nature is er wel één ding bij minimaal, waar we wel eens last van hebben. En bij de een is het dit en bij de ander is het dat. Zo zit de menselijke natuur nou eenmaal in elkaar. Maar we doen er bewust
moet er bewust van zijn dat dat zo is. Moet er bewust van zijn als we in de schoentjes van David gaan staan. En ik zal maar zeggen, ik sta op mijn dakterras. En mijn buurvrouw twee deuren verder staat zich daar opeens naakt te baden. En ze heet Batseba. Dan wordt het voor mij wel heel erg moeilijk om niet op die zondagavond opeens een telefoontje te plegen. En nader met haar kennis te maken, zoals David deed. En dan ga je om als man zijn. Dat moet je wel realiseren. David ging om. Toen Petrus in Antiochië kwam en daar die zware broeders kwamen, we hebben dat gelezen in Galaten, toen ging die om, toen ging die opeens partijschappen en tweedracht ging die te zaaien, want hij at niet meer met de gelovige heidenen, hij at met het Joodse groepje. Wat die fout, hij was hartstikke fout, hij werd op zijn nummer gezet aan publiek. We hebben gelezen in de handelingen toen Paulus en Barnabas met hun tweede zendingsreis begonnen. De een wilde Johannes Marcus wel meenemen, Paulus, en Barnabas niet. Nou, het leidde zover dat er tweedracht kwam. En de een ging links en de ander ging rechts. Paulus en Barnabas hebben het hele leven, zoals wij kennen uit het woord van God, elkaar nooit meer gezien of ontmoet. Is dat triest? Dat is in en in triest. En als we daarbij blijven, dat is goed om te zeggen, Dan is daar een waarschuwing op zijn plaats, want er staat hier in vers 21. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Het gaat erover als je dat bedrijft en je blijft dat bedrijven. Tegen beter weten in. Dan zet je één ding op het spel, namelijk je erfdeel. Namelijk je erfenis. Paulus zegt, ik waarschuw je wederom. Dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk God niet zullen beërven. Er staat niet, het koninkrijk God zullen verliezen. Je verliest niet je behoudenis. Het gaat hier over erven. Er staat hier niet, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk God niet zullen binnenkomen. Als dat er zou staan, kwam niemand van onze koninkrijk God binnen. Maar staat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk zullen beërven. Het gaat over het erfdeel. In Efeze 5 waarschuwt Paulus precies hetzelfde hoor. Efeze 5 vers 3. Maar van porno en allerlei seksuele onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het de heilige betaamt, en evenmin van onwelvoeglijke en zotte of losse taal die geen pas geven, doch veel eer van dankzegging. En dan gaat hij hetzelfde zeggen als in Galaten 5 vers 21 vers 5, want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, je verafgodt jezelf, ik, egocentrisch, aardsgezind, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Het gaat om het erfdeel. Je hebt je erfdeel op het spel. Daar moet je van doordrongen zijn. Daarvoor waarschuwt Paulus in Galaten. Maar waar gaat het om? Het gaat er niet om dat we een keer wel eens in de fout gaan, zoals Petrus. Die zijn hier ook verlogende. Die Haantje de voorste willen wezen, zoals Jacobus en Johannes, die moeder optrommelde, of ze niet een goed woord voor hem kunnen doen, die ook op de voorgrond wilden staan, uit jaloers waren op de plek van een ander. En dat gaat er ook niet om, of we wel eens op seksueel gebied, zoals een David, misgaan. Nee, het gaat er om of we daarbij blijven. Wat deed David? David kwam erop terug, David beleed zijn zonde. Wat deed Petrus? Petrus kwam erop terug, de Heer kwam erop terug en hij beleed zijn zonde dat hij de Heer verloochend had. Enzovoort, enzovoort. Laat het daar niet blijven, bij blijven. Het gaat erom dat je van je weg afkeert en dat je de weg gaat des Heren. Goed, Jody, we stoppen ermee. De volgende keer gaan we verder.